Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Welkom Martin. Ja, voor mij is het bijna mijn wekelijkse uitje wat we hier beleven. Dat ik toch nog eventjes naar de krant kan gaan om hier dit op te nemen. Tussen al dat thuiswerken door merk ik aan mezelf dat ik me steeds meer verheug van. Hey, het is vrijdag, we kunnen de studio in. Ik weet niet of het voor jou ook zo geldt. Maar...
Ja, ik vond de vorige podcast ook al leuk. Maar goed, het is duidelijk dat jij het nu vooral als een uitje ziet.
Touché. Je hebt een nieuwe hobby erbij gekregen, ja. Kunnen we concluderen.
Ja.
Die behoorlijk goed bekeken wordt. Thuiswerk TV met Martin Visser.
Ja, je ziet het her en der al op poppen, maar het leek mij wel aardig DFT, Thuiswerk TV te maken. En ook omdat je nu ziet dat het nieuws gaat heel erg in golven. In eerste instantie was er gewoon echt extreem veel nieuws en moest iedereen alle hens aan dek. En nu zie je, er zit ook wel eens dagen bij dat ik het wat rustiger heb, gek genoeg. Terwijl het ook een enorme crisis is. Maar goed,
dat moet je nooit zeggen tegen je chef. Ja, ga je even terugpakken nu.
Toch is dat zo. Ik bedoel, de ene dag ligt meer de aandacht op het medische terrein. De volgende dag meer op de luchtvaart. De andere dag meer op het macro. Maar tegelijkertijd, ja, als je kijkt gewoon wat er allemaal ontwikkelingen zijn over zo'n week. Is er toch wel voldoende om bij te praten via Thuiswerk TV in dit geval met economen, met werkgevers, voorzitters, misschien ook wel straks met vakbondsmensen. Het moet allemaal nog een beetje kijken, maar het is bijna iedereen werkt thuis met Zoom of Teams of Skype of wat dan ook. Dus het leek mij aardig om gewoon mijn gebruikelijke contacten ook nu op die manier te benaderen. En dan krijg je soms hele huiselijke inkijkjes in... Ja. In keukens en woonkamers van mensen.
Kinderen die weggehouden moeten worden.
Bij de allereerste keer liep mijn eigen vrouw door het beeld. Want ik had nog niet duidelijk genoeg gezegd, we gaan nu beginnen.
Ja, ja.
Dus maar goed, ik had al geluk dat ik geen schreeuwende kinderen op de achtergrond had. Ja. Maar dat is het bijzondere deze tijd. Dat zullen heel veel mensen denken herkennen die thuiswerken. Die een baan hebben wat je thuis kan doen. Met al die videoconferencing. En dat geeft er een heel andere contact. Dus dat merk je hierbij ook. Het gaat allemaal wat... Ik regel het vrij snel en het gaat allemaal heel soepel. En we tutoieren gewoon, terwijl ik voor een interview normaal dat gewoon keurig u en meneer en mevrouw zeg. Maar op mijn manier is het allemaal wat laagdrempelig geworden. Het contact is met je mijn gevoel.
Ja, nou, ik raad het ten zeerste aan voor deze luisteraars. Blijf ook vooral naar onze podcast luisteren. Maar dit is een hele mooie aanvulling eigenlijk erop. En er komt ook nog wel eens nieuws uit, hè? Want de MKB-voorman deze oproep ook nog om eigenlijk... de belastingsschuld uiteindelijk te gaan schrappen voor ondernemers, als het lang blijft duren.
Ja, ik heb inderdaad van de week, dat was de derde aflevering, dus ook nog terug te kijken, samen ook met Marieke Blom van de ING, hoofdeconom Nederland, gehad over die steunmaatregelen. Staan er nu, is dat genoeg? Nou ja, het antwoord van MKB Nederland is, dat vooralsnog zijn we er blij mee. Maar dat zal uiteindelijk op de langere duur geen voldoende soelaas bieden. Ja, en ik vond het pikant dat hij is al bezig met zijn lijstje voor wat is de volgende stap. En het kwijtschelden van belastingsschulden. Wie wil dat nou niet? Mm-hmm. Dat stond ook op zijn lijstje. Dat is normaal.
Alleen voor ondernemers, hè?
Alleen voor ondernemers, ja. Maar goed, dat valt nog uit te breiden. Nee, maar dat zou in normale tijden natuurlijk een krankzinnig voorstel zijn. Maar dat tekent ook wel waar we in balans zijn. Dat over zulke dingen serieus wordt nagedacht.
Ja. Gaan we straks nog over hebben, een beetje richting het eind van de podcast, ook over hoe alle regelingen, ik vind het altijd fijn als we dat eventjes zo samen doornemen, dat je kan zeggen wat de stand van zaken is, welk loket er open is voor mensen, volgens mij heel behulpzaam. En krijgen we ook veel mails over dat mensen daar interesse in hebben.
Ja.
Want dat gaat natuurlijk de ondernemers en werknemers enorm aan. Maar eerst wilde ik het even hebben over de rel van de week eigenlijk op economisch gebied. Nederland versus Italië. Geen voetbalwedstrijd, maar gedoe om geld.
Ja, deze wedstrijd heb ik dus wel gekeken.
Ja, en, je bent geen voetbalfan voor de mensen die de podcast volgen.
Maar deze was ongemeen spannend. En die escaleerde wel heel erg snel. Want vorige week vond ik het inhoudelijk interessant. En nu werd het politiek ook echt heel erg interessant van wat hier gebeurde.
Ja, we gaan het zo maar even allemaal doornemen. We gaan ook eventjes onze correspondent in Italië laten horen. Die heeft een interview gehad met premier Conte. Is nu een beetje de kou uit de lucht of juist totaal nog niet? Want er zijn wel wat woorden nu geweest tussen Rutte en Conte van nou, we menen het allemaal niet zo serieus. Of ze menen het wel serieus, maar we zijn niet echt in oorlog met elkaar.
Nee, ik denk dat iets van de kou uit de lucht is. Wat is bedoel, het meningsverschil staat nog steeds. Ik bedoel, uiteindelijk ging het heel erg over de toon. En er kwam ook zo'n brief van allemaal economen die eigenlijk ook geen economische argumenten hadden, maar vooral een argument voor de toon van het debat. En je ziet dat Hoekstra en Rutte allebei heel ruimhartig ook een soort mea culpa hebben gedaan over het had allemaal wel iets aardiger kunnen klinken. We zaten misschien iets te zakelijk in en deze tijd van diepe crisis, zeker ook in Italië en ook in Spanje, ja, die leent zich niet voor het uit de sloot halen van oude koeien of op zijn typische Hollandse manier dat te benaderen. Dus wat dat betreft neem ik aan dat de kou uit de lucht is. Ja, het grote meningsverschil staat er nog. En Rutte kwam natuurlijk als verrassing deze week met de suggestie voor een coronafonds waar Nederland een miljard in wil steken. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk, dat is prachtig, maar dat is uiteindelijk niet de wens van Zuid-Europa. Die wens van Zuid-Europa gaat vele malen verder.
Ja. We gaan het straks ook hebben. Hè. We gaan even uitleggen wat coronabonds nou precies zijn. Of eurobonds. Dat woord wat we ook al hoorden toen we allebei correspondent waren in Brussel samen. Toen kwam het al bij de kredietcrisis.
Zeker, voor, komt altijd in Europa terug. Komt altijd alles weer terug. Ja. Als het nog niet geregeld is, dan zijn het meestal de Fransen die het op de agenda zetten. Ja. Of samen met andere Zuid-Europeanen en zo ook deze keer.
Want dat heet een goed moment om zoiets ook te kunnen doordrukken. Ja. Maar laten we eerst eventjes inderdaad. Ik zei het al, Maarten van Aalder is onze correspondent al jarenlang voor de Telegraaf in Rome. En wij hadden hier natuurlijk vanuit de krant ook wel het verzoek van, kan je niet iemand daar spreken, minister van Financiën? Maar hij kreeg zelfs premier Conte zelf te pakken.
Het is misschien niet zo vreemd dat het me maar een kwartier kostte om premier Conte te strikken voor een interview met de Telegraaf. Want dit was natuurlijk voor Italië de uitgelezen kans om aan een groot Nederlands publiek het standpunt van premier Conte en de Italiaanse regering duidelijk te maken over de financieringen om naar deze crisis te komen. En daar hadden ze dus de grootste krant voor uitgekozen. De grootste Nederlandse krant. Een paar berichtjes naar een paar bekende mensen. En die zeiden direct, ja, dat vinden we een goed idee. Dus dat is heel snel gegaan allemaal.
Nou ja, Martin, wat was je reactie toen je het las?
Nou ja, opmerkelijk dat we hem hadden natuurlijk, inderdaad. En begrijp ik wel dat de Italianen daar natuurlijk belang bij hadden. En de timing was natuurlijk, kwam heel goed uit ook, voor hun dan. Eerst had je minister Hoekstra, die bij RTL Z in zijn wekelijks gesprek daar al door de knieën ging. En zei die toon was niet goed.
Als je zoveel storm oogst als wij nu doen, ja, dan heb je het kennelijk niet goed gedaan. Wat volstrekt is ondergesneeuwd, is de boodschap van solidariteit. En van hier samen uitproberen te komen, die wij natuurlijk ook hebben willen geven.
Toen hadden wij vervolgens morgens premier Conte in de krant en moest premier Rutte daar in de middag tijdens het Kamerdebat wel op reageren. Die ook vervolgens ook de woorden van Hoekstra ook voor eigen rekening nam van ik heb het ook niet goed gedaan.
Bob Hoekstra had gisteren dat interview bij RTL, zijn wekelijkse gesprek met de minister van Financiën. Wat hij daar zei was 100% ook namens mij. Dat was voorbereid. Ik vind dat wij allebei niet de goede toon hadden getroffen, vonden we zelf.
Ja, ik vond de toon uiteindelijk.
Maar wacht even, want wij hebben het hier vaak over gehad. Dat vind ik wel belangrijk om even aan je te vragen. Hoe weet je of die toon niet goed is? Want je hebt dan zo'n eurogroepvergadering. Wij zitten daar zelf niet bij. En dan gaan daarna, nou, dat weet je als geen ander, gaan al die diplomaten praten met journalisten. Nou, Nederland was vandaag wel heel streng, of niet? In hoeverre kan je dat controleren?
Nou, dat vond ik eerlijk gezegd ook best wel verwarrend in het begin. Want er was heel veel ophef. Maar die ophef was niet nadat Hoekstra of Rutte zich hadden uitgesproken of direct naar die toppen zelf. Maar die ophef in Nederland in ieder geval, dat was vooral een reactie op de keiharde aanval vanuit Zuid-Europa. Mm-hmm. Vanuit Portugal, mening werd gezegd dat Nederland weerzinwekkend was. De Italianen, een aantal prominenten sturen een ingezonden stuk in de Duitse krant, de Frankfurter Allgemeine. Die spraken de Duitsers aan op ons standpunt. En toen zat ik ook even te zoeken van, maar wat hebben we eigenlijk precies verkeerd gezegd?
Dat vond je heel onkiezen, ook dat de oorlog eigenlijk...
Nou ja, daar werd de Tweede Wereldoorlog bij gehaald. Dat hebben de Grieken ook destijds gedaan, maar die hebben er echt nog een poosje mee gewacht. De Grieken, de Italianen speelden die kaart meteen al. Mm-hmm. Ja, ik vind dat echt een ongelooflijk zwakte bot. En het was natuurlijk een opzichtig strategisch spelletje van de Italianen om Nederland en Duitsland uit elkaar te drijven. Ik zag ook op Twitter Paul Tang van de PvdA, de Europarlementariër, die zei, oei, wat pijnlijk. Ik zei, nou, dit is niet pijnlijk, dit is gewoon tactiek. Mm-hmm. Het heeft niks met pijnlijk te maken. En ik zat terug te zoeken van, maar wat heeft Nederland nou precies verkeerd gezegd? Nou, wat uiteindelijk wel waartoe het te herleiden was, en dat was inderdaad niet handig, was dat minister Hoekstra een week geleden alweer, we praten over anderhalf week geleden bij de eurogroep die er toen was, de Europese Commissie gevraagd heeft om een analyse van hoe het toch kan dat sommige landen wel buffers hebben en andere landen niet. Mm-hmm. Nou, dat is typisch een gevalletje van oude koeien uit de sloot halen. Want dat kon hij zelf ook wel bedenken. En dat is natuurlijk niet zo handig. Ik vond verder het optreden van Rutte heel keurig. Rutte en Merkel zijn ook samen opgetrokken. Dat blijkt ook wel uit de verslagen van die top. Misschien dat die ene opmerking van Hoekstra niet slim was. En misschien dat de binnenkamers er hard aan toe is gegaan. Dat zal ongetwijfeld. Maar onverlet laat dat de toon van beide kanten snoeihard is. Alleen wat het natuurlijk ingewikkeld maakt, is omdat met name natuurlijk Italië met zo'n onwaarschijnlijk coronadrama zit. Mm-hmm. Nog groter dan in Nederland. Ja. Ja, hebben zij een soort van morele gelijk aan hun zijde. Mm-hmm. En dat maakt zo'n debat ook moeilijk. En dan is het ook denk ik wel van belang. En in dat Nederland, Hoekstra en Rutte dus daarom terecht gas terug hebben genomen. Dan voelt het al heel snel onkies om het te keel en te zakelijk te spelen. Ja. Terwijl er natuurlijk wel gewoon een zakelijk conflict op tafel ligt. Maar dan wat je natuurlijk dan krijgt, is dan hebben de Italianen het soort morele recht aan hun zijde om keihard naar ons uit te halen. Maar dat was natuurlijk ook allemaal niet netjes wat er vanuit Zuid-Europa gebeurde.
Mm-hmm.
En het beeld was ontstaan dat Nederland niet solidair zou zijn. Wat op zich natuurlijk flauwekul is. Maar goed, vandaar dus Rutte met zijn voorstel voor de
Fonds. Ja, precies. Want dat wil ik zeggen. Toen werd er wel wat meer solidariteit getoond. Door eigenlijk meer dan een miljard. Even kijken, zeg ik dat goed?
Nee, een miljard in totaal.
Een
ongeveer,
miljard in totaal. Daar zegt onze correspondent Maarten van Aalder ook. Maar nadat dat bekend was gemaakt. Hoe de Italianen daar tegenaan keken.
Er waren ontzettend veel enthousiaste reacties. Ook van teleurgestelde Italianen die toen reageerden van oh, dus toch. Dus toch heeft Nederland, toont ze zijn goede kant. Want aanvankelijk hebben Italianen altijd van Nederland gehouden. Dus ze waren erg teleurgesteld. Dus zo'n gebaar, zoals dat miljard aan het Europese noodfonds, is ontzettend als steun, is ontzettend belangrijk, die dingen. Het is dus heel belangrijk, de communicatie aan beide kanten. Men denkt vaak dat men in Italië al met de 60ste met pensioen kan gaan. De normale pensioengerechtige leeftijd in Italië is 67 jaar. Die is niet 60, is 67 jaar. Er zijn dus veel vooroordelen en er is vaak verkeerde informatie. Ik ken ook persoonlijk veel Italianen die hier 7 dagen in de week 12 uur per dag werken. En ook dat strookt niet met het idee dat veel Nederlanders hebben dat Italianen luiwammers zijn. Dat is ook gewoon niet waar.
Ja, die vooroordelen. Je noemde het net al even, die enorme schuld die ze al jarenlang hebben.
Ja.
Toch is dat wel relevant. Kijk, misschien niet om, het is niet helemaal kies om in zo'n gezondheidssituatie erover te beginnen. Maar ze hebben de boel nog totaal niet op qua staatsfinanciën.
Nee, kijk, en dat is natuurlijk het ingewikkelde eraan. Ik denk dat het daarom goed is om de gezondheidscrisis en de economische crisis proberen uit elkaar te halen. En het gebaar van Rutte gaat over dat eerste, die gezondheidscrisis. Nou, daar stonden al tientallen miljarden vanuit de Europese Commissie ook klaar. Het is ook heel gebruikelijk dat er vanuit Europa ook al het steun komt als er zich natuurrampen bijvoorbeeld voordoen bij landen. Dus het is evident dat Europa hier altijd solidair is. Dit is overigens een ramp die natuurlijk heel veel landen tegelijkertijd treft. En het ene land meer dan het andere. En die gezondheidscrisis die veroorzaakt nu een economische crisis door alle belemmeringen die we onszelf noodgedwongen opleggen. En dan komt het punt naar boven van, ja, hoe kan het dat het ene land die klap wel kan opvangen en het andere niet? Kijk, het is natuurlijk niet zo dat Italië die economische klap niet op kan vangen omdat zij bovenmatig veel coronadoden hebben. En die suggestie wordt ik wel, die hangt wel in de lucht. Ik hoor dat in het Kamerdebat ook weer terug. Rob Jette die zegt, ja, maar als je de doodskisten ziet gaan, dan kan je niet anders dan solidair zijn.
Voorzitter, het is ook uit solidariteit dat ziekenhuizen, provincies en landen elkaar helpen. Groningen helpt Brabant, Frankrijk helpt Italië en Duitsland helpt Nederland. Waar de een het niet aan kan, neemt de ander het over. En die solidariteit moet Nederland ook laten zien in Europa. Nu de doodskisten door de straten worden gereden, moeten we onze vrienden helpen. Onverkort en onvoorwaardelijk.
Ik probeer ook voorzichtig te zijn in hoe ik het zeg. Ik bedoel, Maar het is niet zo dat de economische crisis dieper is naarmate er meer mensen aan corona overlijden. Maar daarom is het goed om te zorgen dat acuut is er misschien medische hulp nodig. Dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niet. Dat was niet de vraag vanuit Italië, maar of dat per se nodig is, dat zou kunnen. Mm. Ook Nederland komt van alles nog wat tekort. In Nederland is natuurlijk ook wel het nodige gaande. En dan is natuurlijk de vraag van, als dan je economie in de diepe recessie stort, kan je dat als land zelf aan, ja of nee? Nou, Italië kan dat evident niet aan. En dat komt natuurlijk door de voorgeschiedenis.
Mm-hmm.
Hoef je dat in Brussel niet steeds in te wrijven. Een feit blijft dat nou, bijvoorbeeld de schuldenberg heel groot is. Ze hebben meer dan 135% van het bruto binnenlands product aan staatsschuld. Tegen Nederland een procent of 47. In Nederland is de schuld ook na de crisis omlaag gegaan. In Italië is die alleen maar blijven stijgen. Ja. Van Aalderen zegt, ja, Italianen zijn geen luiwammers. Nee, dat is natuurlijk allemaal veel te generalistisch. Natuurlijk zijn Italianen, niet de Italianen zijn luiwammers. Maar feit is natuurlijk wel dat de Italiaanse economie al een jaar of 20 op schat ligt. Bedoel, niet of nauwelijks groeit. En op een volgende regeringen slagen er ook niet in om voldoende dynamiek weer terug te brengen in die economie. Om die economie voldoende te hervormen. Ja, en daar krijgen ze nu de prijs van betaald. En daardoor hebben ze nu niet de financiële en economische flexibiliteit en slagkracht om zo'n klap te vangen.
Ja, maar premier Conte zegt eigenlijk van ja, het is ook heel lastig met zo'n schuldenlast. Er hangt een enorme schuld. We zijn best verbetering aan het aanbrengen. Ja. Maar ja, er zit zo'n torenhoge schuldenlast. Als je die niet meerekent, vooral de rente die we erop betalen, dan doen we het eigenlijk best aardig.
Ja, ja. Nee, nou is het ook weer zo dat de rente die Italië betaalt is natuurlijk enorm omlaag gedrukt doordat de centrale bank grootschalig al een aantal jaren staatsleningen opkoopt. Italië betaalt, om en nabij de 1,5% rente op 10-jarige staatsleningen. Nou, dat weerspiegelt al lang niet meer het risico wat beleggers eigenlijk lopen. In de eurocrisistijd had het over een procent of 7. Toen werd het echt heel riskant. Mm-hmm. Dus daar zijn we echt heel ver vanaf. Die rente is echt enorm omlaag gedrukt. Dus rentelasten zijn extreem laag. Het is ook wel weer waar, dat zij komt in het interview ook, dat zij, als je die rente even buiten beschouwing laat, eigenlijk een soort overschot op de begroting hadden. Dat betekent dus dat ze dus meer inkomsten hebben dan uitgaven. Alleen door die rentelasten zakken ze alsnog in het tekort. Maar dat betekent dus, dat hebben natuurlijk heeft Europa Griekenland ook opgelegd, dat je dus jaar na jaar na jaar na jaar zo'n groot overschot moet draaien op je begroting, dat je op een gegeven moment ook, dat die schuld ook echt omlaag gaat. Mm-hmm. Dus je moet op een manier met bezuinigingen, dat kan maar niet anders, moet je die enorme rentelast compenseren. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat Italië nu moet bezuinigen, zo bedoel ik het niet. Maar dat zou het recept van de afgelopen jaren zijn geweest. En dat moet je stapje voor stapje en stapje naartoe werken. En wat je natuurlijk ziet is dat in Europa hebben we een norm voor het begrotingstekort. En we hebben een norm voor de staatsschuld. 60% is de norm. Nou, Italië is ruim 2 keer zo hoog. En je ziet dat de Europese Commissie daar wel enigszins op handhaaft. Maar volstrekt onvoldoende. Ja, toen de vorige regering er nog zat. Van Forza en de Vijf Sterren. Ja. Die,
een anti-Europese regering.
Redelijk anti-Europese. Ja. Ja, toen was iedereen heel stoer. En gingen ze heel hard erin. En toen moest de begroting worden aangepast. Maar dan nog, als je kijkt dat eigenlijk gewoon dat ze zo ver afzitten van de Brusselse afspraken en de normen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat zo'n onhandige opmerking van Hoekstra me ontglipt. Van, zie je wel, ik heb toch gelijk gekregen. Ja. Alleen dit is niet het moment om je gelijk te halen. Nee, dat is het hele punt.
En hij wist ook dat het daardoor alleen nog maar grimmiger gaat worden de komende overleg. En dat hij misschien nog minder voor elkaar gaat krijgen, toch?
En wat natuurlijk ook zo was, is dat natuurlijk Zuid-Europa. Italië wilde aanvankelijk steun uit het noodfonds, het ESM. Dat komt voort uit de eurocrisis. Maar dan zonder condities. Want zeiden, ja, wij kunnen hier niks aan doen. Mm-hmm. Daar kan je over twisten. Natuurlijk kunnen ze aan de coronapandemie niks doen. Maar ze kunnen wel iets doen aan het feit dat ze een economische klap niet op kunnen vangen. Nou, is dit wel een extreme klap. Dus dat ze hulp nodig hebben is op zich allemaal niet heel raar. Mm-hmm. En toen in tweede instantie wilde Italië en 8 andere eurolanden, voornamelijk Zuid-Europese landen en nog een paar losse andere, België en Ierland, wilden ze die coronabonds, dus die gezamenlijke schuldfinanciering. Ja, en toen gingen ze echt een lijn over voor Nederland en voor Duitsland en nog een aantal andere landen. Ja, dus, en dat deden ze in de heat of the moment van die echte gezondheidscrisis. Mm-hmm. Terwijl dit eigenlijk een antwoord op is op de vraag daarna. Dus als je dat nou uit elkaar gaat halen. Wat ik ook nog wilde zeggen is, daar ontstond het idee dat Italië acuut geld nodig had. Echt, bij wijze van spreken morgen. Maar dat is niet het geval. Die rente is extreem laag. Dus Italië kan het nog eventjes uitzingen met dank aan de centrale bank. Zal op een gegeven moment op korte termijn wel hulp nodig hebben op een of andere manier. Maar het is niet zo dat dat meteen op die ene eurogroep of die ene eurotop besloten moest worden. Ook met Griekenland trokken ze daar een paar weken voor uit. En het is ook goed om even te proberen, ondanks alle crisissfeer, in enige nuchterheid en zakelijkheid te kijken. Oké, om hoeveel geld gaat het? Ja. Wat is het beste instrument? Welke voorwaarden? Want als je een schuld aan gaat, horen daar voorwaarden bij. Ik bedoel, al was maar voor wanneer ga je het afbetalen? Ik bedoel, dat is toch doodnormaal dat je dat doet, maar dan zonder verwijten. En het was dus wel goed dat het even over het paniekmoment werd heen getild. En in die zin is het tijd. De Europese Commissie komt het voorstellen. Aanstaande dinsdag is er weer een eurogroep. En dan zal er ook weer een eurotop volgen. En Dus het is goed dat nu de toon gematigd is en dat even dat paniekerige eraf is. En dan moet er wel relatief snel gehandeld worden.
En want hoe erg is het voor een land als Italië, stel dat daar, weet ik veel, zoveel miljard bij komt bij zo'n staatsschuld? Is dat, ik weet niet het exacte bedrag waar ze nu op zitten. Maar
nou,
ze zitten
nu bijna op 2500 miljard. Misschien net eronder, net eronder of net erboven. Het is wel zo dat de Italiaanse staatsschuld voor een heel groot deel in handen is van Italianen zelf, van banken en van Italiaanse burgers. Voor heel veel burgers zijn die staatsleningen een vorm van pensioen. Dus in die zin slaat die crisis ook heel erg naar binnen. Mm. Nou ja, of dat nou een heel goed scenario is, dat is bij de vorige regering zei Jeroen Dijsselbloem dat nog redelijk parmantig. Toen al oud-Eurogroepvoorzitter. Nou, en toen bij Forza en Vijf Sterren wensen we bijna Italië een crisis toe. Nou goed, die sfeer is natuurlijk nu totaal weg. En toen werd erop gewezen, ja, het zijn vooral de Italianen zelf die er last van zullen hebben. Dus matig je anti-Europese toon maar. Nou goed, die situatie is niet heel erg veranderd, behalve dat er een regering zit met een andere toon. Dus besmetting naar Nederland lijkt beperkt. Franse banken zitten nog wel redelijk zwaar in Italië. Maar ja, goed, als die staatsschuld naar 160 gaat of 180... En de rente zou toch oplopen, dan komt er natuurlijk onvermijdelijk moment dat die schuld niet meer houdbaar is. Wat betekent dat Italië niet meer in staat is om het terug te betalen. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk wel een probleem. Maar omdat het vooral Italianen zijn die staatsschuld houden, kan je dat nog behoorlijk lang kan dat uitzingen als de burger en die banken maar vertrouwen blijven houden in hun eigen regering.
Ja, en die kunnen geen kant eigenlijk meer op, want ze zitten er toch al vast dan.
Ja. Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel, als het dan misgaat, is het wel voor zo'n land echt ongelooflijk dramatisch. Ja. Ik bedoel, want de bankensector is ook zo'n ding wat slecht gehandhaafd is.
Zo'n gezondheidsdrama en dan dit.
Ja, en die banken zijn ook niet erg gezond. En als het pensioen van al die Italianen eraan gaat, dat is een ongekende crisis. Dus dat moet je ook als eurolanden niet laten gebeuren. Er ligt ook een heel evident Nederlands belang om dat niet te laten gebeuren. Maar ja, goed, de vraag blijft, hoe lossen we dat met elkaar op? Zakelijk en nuchter en met de juiste conditie.
Ja. Die coronabonds, hè, want je hebt het een paar keer al genoemd. Ik denk dat we even moeten uitleggen hoe het precies werkt en of je bijvoorbeeld tijdelijk kan doen. Maar ik wilde eerst eventjes naar premier Rutte luisteren, die daar ook iets over zegt.
Die is nogal tegen, dat zullen we horen.
Waarom zijn we daar tegen? Omdat je daarmee het delicate evenwicht doorbreekt tussen het feit dat je aan de ene kant in Europa een gemeenschappelijke munt hebt en tegelijkertijd een eigen soeverein begrotings- en financieringsbeleid. Daar past echt in dat systeem past niet bij dat je gemeenschappelijk schoolpapier gaat uitgeven. Bovendien betekent het natuurlijk dat de structurele vraagstukken waar lidstaten voor staan als je eurobonds zou uitgeven, dat die niet worden aangepakt. Het ESM heeft juist als doel om ervoor te zorgen dat ook landen geholpen worden zichzelf langere termijn zelf te kunnen helpen, doordat je ook een aantal van die structurele problemen in de economieën aanpakt.
Ja, behoorlijk tegen, maar je hoort ook geluiden van, zouden we die tijdelijk even kunnen doen, deze oplossing? Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou ja, dat zou op zich wel kunnen, waar het niet dat in Europa het vaak niet zo werkt. En dat maakt natuurlijk Nederland en Duitsland en andere landen het ook wel heel erg beducht. Want dat is ook wel een beetje een manier waarop het vaak gaat. Net zo goed als Frankrijk op een gegeven moment een eigen eurozonebegroting wilde. Dat is dan zogenaamd mislukt dankzij Hoekstra. Maar er komt wel een heel klein eurozonebegrotingtje. En dan weet je, in Europa gaat het zo, over 4 jaar is die een beetje groter. En over 8 jaar is het nog een beetje groter. En uiteindelijk hebben ze gewoon hun zin. En Frankrijk denkt in hele lange lijnen. Dus die wacht dat allemaal rustig af.
Net als met de EU-begroting, wilde je zeggen.
Precies,
of niet?
Ja, nou, net zo goed ook met die eurobonds. Dat Frankrijk dat ook in het verleden veel vaker heeft opgebracht. En die blijven dat gewoon elke keer opbrengen. En dan is het ook opvallend dat in zo'n crisis gebeurt het natuurlijk opnieuw. Maar goed, als je er heel feitelijk naar kijkt, dan zeg je van, nou, dan zou je kunnen denken van, wat kan er precies voor kwaad? Wat de gedachte is van, in dit geval met een coronabond. Bond is een ander woord voor obligatie. Een staatslening, zeg maar. Laten we een soort fonds maken met noodgeld. Dan niet voor de gezondheidscrisis, maar voor de economische crisis. En dat geld, dat halen we op uit de kapitaalmarkt. Maar dat doen we niet elk land voor zich, maar dat doen we in gezamenlijkheid. Mm-hmm. Dus Nederland is een bepaald percentage daar onderdeel van. Italië, Duitsland, alle landen, alle eurolanden. En dat doe je op de gemeenschappelijke kapitaalkrachtigheid, zeg maar. Nou, wij zijn dan een EEE-land, hoogste kredietwaardigheid. Maar je poelt als het ware de kredietwaardigheid van die landen. En waarschijnlijk is de gezamenlijkheid dan sterker dan al die losse landen. En dan moet je dan ook weer gezamenlijk een keer afbetalen. Dat is voor mij nog een vraag. Want er blijft ergens een schuld staan. De gedachte wordt, is dan steeds van, heeft Italië geen extra schuld? Maar iemand zal dat geld ook weer moeten aflossen, zou ik denken. Dat verdwijnt niet in het niks. Dat zou je dan tijdelijk kunnen doen. En zeggen, nou, dat is alleen maar bedoeld voor deze crisis. En dan ga je, weet je hoeveel, 100 miljard ophalen. Feit blijft natuurlijk wel dat we nu zoals Rutte ook zegt, we hebben wel één munt, maar uiteindelijk elk een eigen begrotingsruimte en autoriteit. Ik bedoel, dat is gewoon nog autonoom. We denken dat wij geven nu onze eigen staatsleningen uit. Ik bedoel, het is aan Wopke Hoekstra om geld uit de markt op te halen in Nederland dan tegen een kleine negatieve rente in Italië. Dan een kleine positieve
rente. Geld toe als wij
eigenlijk... krijgen een beetje geld toe. Ja, nou, als je dat poelt, dan zal die rente naar elkaar toe gaan. Dan betalen wij een beetje meer en Italië een beetje minder. Dus je ziet ook waar de voordelen zitten. Dat zal ook de terughoudendheid van Nederland ook wel deels verklaren. Maar dat betekent dus ook, wij gaan daar zelf over. Dat is een nationale bevoegdheid, onze begroting en hoe wij geld ophalen, waar we het aan uitgeven. En zodra je dat gaat poelen, dan sta je ook die soevereiniteit voor een deel af. En de grote angst is natuurlijk dat als je eenmaal een coronabonds begint, dat heel veel landen denken van nou, dat gaat eigenlijk wel lekker zo met je staatsschulden stapelen. Misschien moeten we dat in het vervolg ook maar gaan doen en dan krijg je de eurobonds.
Ja.
En wat daar het grote risico van is, is als je, als je dat zou doen, heel veel economen zullen zeggen ja, maar we doen het maar tijdelijk. Maar even verondersteld dat grote delen van de eurozone zo enthousiast zijn en zeggen nou, daar blijven we mee doorgaan en dat gevaar is natuurlijk best. Dan zit er geen disciplinering meer in het systeem. We hebben natuurlijk in principe afspraken in Europa over de begrotingen. Nou, die afspraken worden een beetje gehandhaafd, maar vooral ook heel erg niet. Dat zie je natuurlijk in Zuid-Europa gebeuren. En dan zou je verwachten dat in ieder geval de financiële markten nog disciplineren. Dat de beleggers zeggen, ja, als je er een potje van maakt, financieel gezien, dan willen we gewoon meer rente.
Mm-hmm.
Maar die disciplinering wordt eruit geduwd doordat de centrale bank grootschalig staatsleningen opkoopt, dus je rente kunstmatig omlaag drukt. En als je ook nog eens een keer gezamenlijk staatspapier uitgeeft, ja, waarom zou een land dat toch al moeite heeft om gedisciplineerd te blijven, dan daarvoor nog zijn best doen?
Ja.
Want ja, hij wordt niet meer als land persoonlijk afgerekend door beleggers, want de gezamenlijkheid wordt afgerekend. Mm-hmm. Dus je loopt het risico dat je met z'n allen natuurlijk naar het slechte punt toe gaat. Nou, ja. Als je nou begrijpt wat ik bedoel.
Ja, zeker. Maar zit de W-fout niet eigenlijk vooral in die handhaving op die begrotingregels? Ja. Als je toch samen in eurozone bent.
Ja. Ja.
En je doet dat niet. Ja.
Kijk, ik snap op zich de gedachte vanuit Europa wel. Want kijk, als je dit van tevoren helemaal zou ontwerpen, zo'n muntunie, dan zou het logisch zijn dat bij een gezamenlijke munt uiteindelijk ook een soort gezamenlijke begroting hoort. Dus dat, bedoel, dat is politiek niet een ideaal plaatje, maar economisch gezien is het wel heel logisch dat je dat doet. En dan hoort er een soort gezamenlijk begrotingsbeleid bij, dan hoort er een gezamenlijk economisch beleid bij. En dan verplaats je eigenlijk democratie, simpel gezegd, van de lidstaat naar het Europese niveau. Maar dat willen we politiek niet en daarom hebben we een soort gemengd model. En dat schuurt en dat... Het is nog steeds de vraag of dat eigenlijk wel kan, wat we aan het uitproberen zijn. Dus dat je wel een gezamenlijke munt hebt met een gezamenlijke rente en één monetair beleid, maar volgens de begroting allemaal apart houdt en heel veel ruimte op economisch terrein. En je plakt allemaal ongelijkvormige landen aan elkaar en je zet er één centrale bank op en vervolgens 19 verschillende regeringen die hun eigen goddelijke gang mogen gaan. Dus vanuit de gedachte van de tekentafel begrijp ik heel goed dat je steeds meer naar die eurobonds toe wil, want dat heeft een economische logica. Alleen dat is gewoon iets wat gewoon het grootste deel van het electoraat gewoon niet wil. Wij voelen ons verbonden, als het goed is, met premier Rutte. Ook al als je niet zo fan bent, maar je hebt wel het gevoel dat je hem in ieder geval in het stemhokje af kan rekenen.
Ja.
We hebben niet het gevoel dat we von der Leyen, ik moest zelfs even van de naam nadenken, de voorzitter van de Europese Commissie kunnen afrekenen op mijn manier. Dus Europa is qua democratie veel te ver weg. En daarom willen we dat graag bij onszelf houden. En dat is echt een experiment of dat eigenlijk wel kan.
Ja. En bij de kredietcrisis hebben we dat doorstaan met heel veel horten en stoten.
Ja, toen kwam het ook al aan het licht dat het eigenlijk niet kan. En dan heb je inderdaad, en daar vroeg je natuurlijk naar die disciplinering. En dan kan je dus allerlei dingen bedenken van hoe kunnen we toch zorgen dat het misschien toch een beetje werkt. Nou, daar hebben die Brusselse afspraken over, die normen. We hadden ook de afspraken dat we een land niet zouden redden als het zich er niet aan hield en om zou vallen. Dat heette de no bail-out clausule. We zouden een land niet van het faillissement redden. Beleggers geloofden er helemaal niks van. Want toen de euro werd geïntroduceerd, gingen de rentes van alle landen heel hard omlaag. Alsof het al één... De beleggers dachten al een beetje in een eurozone pool, zeg maar. Dus ook Italië en Duitsland betaalden bijna dezelfde rente. In de eurocrisis liep dat verschil weer op. Dus we hebben ook... En toen zijn we inderdaad Griekenland gaan redden. En Ierland en een hele reeks andere landen.
Mm-hmm.
Dat hebben we laten zien van inderdaad, de afspraak dat ieder zijn eigen broek moet ophouden, klopt dus niet. Want als je onderuit gaat, word je toch gered. We hebben ook laten zien, inderdaad, die begrotingsregels, die hebben we wel, maar die handhaven we niet. Dus welke disciplinering is er dan nog? En als je dan die stappen zet naar een, wat voorstanders zullen noemen, een vervolmaking van de muntenunie, en waar de tegenstanders van gruwen, ja, dan is de beer los. Mm-hmm. Hoe kan je dan als Nederland nog andere landen ter verantwoording roepen als economieën niet in het gareel blijven? En dat is echt van Nederland een schrikbeeld.
Ja.
Lang antwoord, maar
helder. Het is heel macro-economisch wat we bespreken, maar heel veel mensen die hier naar luisteren, ondernemers in Nederland, zullen ook denken van ja, maar hoe nu verder met mij en wat heeft dit voor invloed op mij?
Ja.
Je stipt het al een beetje aan. Het is een discussie die we veel vaker hebben gehad deze week, die ook loskwam na een debat ook volgens mij op 1 op zondag. Of het middel niet erger is dan de kwaal. Hè? Je krijgt nu wat ondernemers die zeggen van ja goed, er worden wel heel erg veel restricties uitgedeeld. En misschien houden we heel weinig over qua economie. Een hele moeilijke discussie.
Ja, ingewikkeld vind ik hem, ja.
Hoe sta jij daarin? Wat zie je nu gebeuren? Ik snap, je bent geen medicus en je weet ook niet van hoe streng die maatregelen genomen moeten worden. Maar snap je wel van sommige ondernemers dat ze zeggen van ja, maar hey, dit kan ook wel heel gevaarlijk zijn als we zo aan banden worden.
Ja, dat begrijp ik heel goed. Want het ingewikkelde is natuurlijk dat de economische crisis die nu ontstaan is, niet het gevolg is van al die mensen die overlijden en ziek worden, maar het gevolg van de beperkende maatregelen die we onszelf noodgedwongen opleggen. Nou, ik zeg al noodgedwongen. Daar kan je dus over discussiëren. Er wordt dus ook over gediscussieerd, want elk land doet het allemaal een beetje op een andere manier. Ik denk dat onze buurlanden, nou ja, de ene is een totale lockdown, we hebben dan een intelligente lockdown. Het lijkt allemaal redelijk op elkaar. Er zitten wat smaakverschillen tussen. Nou, in Zweden doet het weer heel anders. Die lijkt het volgens mij nog een beetje te negeren.
Horeca gewoon open, geloof ik.
Ja. En je hebt ook landen als Brazilië en Amerika die tot voor kort geen enkel probleem zagen en ook ineens omslaan. Dus je ziet, iedereen pakt het op een andere manier op. Al dan niet voortvarend. Maar ik zie wel in mijn contacten met alle economen die ik heb, dat heel veel economen er ook wel over aan het nadenken zijn. Wat ik het meeste een verhaal erover maken voor de krant, is best wel ingewikkeld. Want lang niet iedereen wil zich er publiek over uitspreken, omdat het zo gevoelig ligt. Dus echt een medisch-ethische kwestie, gecombineerd met wat is economisch nog redelijk. Ja, we hadden het net over onkies en een toon. En voor je het weet, ga je er hele erge dingen zeggen. Of die heel slecht opgepakt kunnen worden.
Mm-hmm.
Ik zat iets van de week te twitteren over mijn zomervakantie. Nou, daar gingen mensen ook van over de zeik. Van hoe kan je nu over een vakantie nadenken tot er zoveel mensen doodgaan. Dus het ligt allemaal ongelooflijk gevoelig. Ja. Maar ik hoor wel heel veel over economen erover nadenken. Van ja, we hebben in Nederland, heel veel andere landen ook, maar in Nederland hebben we wel een soort norm van wat we uit willen geven aan zorg, aan een behandeling voor kanker bijvoorbeeld, of aan een medicijn. En er wordt uitgerekend de uitgave per gewonnen levensjaar. Een quali heet dat, met een Q. En dat klinkt heel kil, maar daar werken we wel in Nederland mee. En de ophef ontstaat altijd als een behandeling net iets duurder is dan de norm. En dan is het wachten tot een van die patiënten optuikt in een tv-programma. En dan wordt het meestal vaak toch toegestaan, dat middel. Mm-hmm. Ook al is het eigenlijk te duur. Maar het is toch een poging om een soort economische ratio te houden achter ons gezondheidsbeleid.
Ja.
Wat je nu ziet, het is ongeveer 80.000 euro wat we per gewonnen levensjaar uit willen geven. Voor een middel of voor een behandeling. Maar wat er nu gebeurt, als je kijkt naar de steunmaatregelen die het kabinet uit de kast moet trekken om de economie nog een beetje overeind te houden, ja, dat overstijgt die norm vele malen. En toch is die discussie er niet. Omdat die nu heel gevoelig ligt. Mm-hmm. Maar je ziet wel economen daarmee worstelen. En ik denk dat ondernemers heel graag duidelijkheid willen hebben van het kabinet, voor zover dat kan, over wat is nou eigenlijk de exit-strategie? We zien elke paar weken dat de beperkingen worden verlengd. Dat is onlangs weer gebeurd. Het kabinet kan natuurlijk niet voorspellen hoe lang dat dan nodig is. Maar ik denk dat heel veel ondernemers wel willen weten van maar hoe ziet op een gegeven moment die periode daarna er dan uit?
Het gaat dan ook over de discussie bijvoorbeeld van hoe ziek werknemers worden als ze thuis komen te zitten terwijl ze ontslagen zijn. Hè? Dat soort discussies worden er ook zelfs bij gehad.
Ja, zeker. Ja. Ja. Het wordt er al heel snel moeilijk, hè, als je gezondheid en ziekte en economie met elkaar combineert. Ja. Tegelijkertijd valt me wel op dat er bij de MKB Nederland en VNO-NCW, dus de twee officiële werkgeversorganisaties, grote draagvlak is voor alle beperkende maatregelen. Hoewel dat heel veel sectoren echt in een diepe crisis stort. Maar als het heel lang gaat duren, dan zal die vraag natuurlijk veel meer nog naar boven komen. En dan moet je ook nagaan denken van, als die beperkingen worden opgeheven, hoe gaat dat dan? Dan gaat het waarschijnlijk stapje voor stapje, vermoed ik. En hoe ziet die economie er dan precies uit? En wat mag er wel en wat mag er niet? En hoe zorg je op een gegeven moment weer dat er misschien heel voorzichtig bepaalde bedrijven weer open kunnen, de horeca misschien weer open met andere normen?
Mm-hmm.
Hoe kan je, nou, ik geloof dat Wiebes een 1,5 meter economie dat genoemd heeft, dat je op een manier ja, de beperkingen die we onszelf voorlopig moeten opleggen, kan integreren in een toch min of meer draaiende economie. Ja.
Wat je daar wel steeds meer ziet, hè? Laat ik het even hier op de eigen werkvloer, hoe netjes mensen al afstand houden. Mensen raken er wel steeds meer aan gewend, lijkt.
Ja, met overgrote deel van de mensen werkt natuurlijk wel thuis, ook bij ons. Ja. Want dit kan niet werken als iedereen hier weer gaat zitten. Ja. Dus het kan omdat we met een hele kleine ploeg hier draaien. Mm-hmm. En nou, ik kom dan nu voor die podcast, gisteren was ik hier voor een video en verder heb ik mijn gezicht hier niet laten zien. Mm-hmm. Maar we kunnen hier niet allemaal zitten. Dan gaat het dus niet meer. Dat zie je in een winkel natuurlijk ook. Het is ook heel vervelend om te winkelen nu. Mm-hmm. Want je zit er heel raar om elkaar heen te draaien. Dat kan ook met een beperkt aantal mensen in zo'n winkel. Dus in de winkels gebeurt het inderdaad ook al dat je beperkingen oplegt. Maar dat kan er bijvoorbeeld op uitdraaien. Of je nou moet denken of op een bepaald moment mensen alleen maar winkels in mogen. Altijd met een mondkapje. Nou, die discussie heb je dus nu al. Hè? Ja. Het kabinet zegt, ja, dat is een schijnveiligheid. Maar misschien is het toch wel een beetje veiligheid. Dat kan ik niet beoordelen. In China zie je natuurlijk dat de industrie weer aan het opstarten is. Die zwaarst getroffen delen. Maar er worden mensen allemaal getemperatuurd. Mm-hmm. Dus hebben die spullen in Nederland om iedereen te scannen op koorts? En bij koorts moet je binnen blijven. En als je geen koorts hebt, mag je de fabriek binnen, zoiets. Ja. Dus op een gegeven moment moet je daar ook gaandeweg naartoe. En ik denk dat ondernemers naar snakken om een soort vooruitzicht te hebben van, oké, beste kabinet, je kan niet precies zeggen, die dag zo en zo laat is alles weer normaal. Want dat weten we gewoon toch nog niet. Maar wel we zitten in een soort tunnel. We weten niet hoe lang die is, maar we weten ook helemaal niet wat er aan het eind van die tunnel gebeurt. En ik denk dat ondernemers graag een doorkijkje willen hebben. Want die moeten gewoon wel gaan zitten rekenen. Ja. Ze weten dat ze 3 maanden steun hebben. Maar ze moeten gaan rekenen over hoe gaat de rest van het jaar eruit zien? Is mijn omzet voor het hele jaar weg? Of alleen voor de 3 maanden?
Nou precies, want ze gaan ook waarschijnlijk over 3 maanden nog weer denken van, kan het vangnet verlengd worden?
Ongetwijfeld. En is het ook voldoende? Nou, dat is wat die MKB-voorman Jacob Vonhoff ook zei. Ja, misschien moet je op een gegeven moment dan gaan nadenken over het wegstrepen echt van belastingen. Dat gaat nog veel verder. Maar dat ligt ongelooflijk gevoelig. Ik heb allerlei mensen benaderd afgelopen week, ook oud-ministers, die zeggen van, allemaal terechte vragen, maar ik brand mijn handen er even niet aan.
Ja.
Dus het is echt heel ingewikkeld.
Even tot slot over die vangnetten zelf. Hè? Ja. Want de luisteraars vinden dat gewoon van belang. Van welk loket is open? Ik geloof dat maandag ook alweer bij de UWV het loket open gaat.
Ja, voor dat wordt een nauw loket.
Ja, precies. Want ik wilde even je vragen als quizvraag. Waar staat de afkorting voor? Nee, dat zal ik je niet aandoen. Nou, dat weet je waarschijnlijk gewoon wel. Maar waar staan we nu qua die regeling? Want we hebben, laat ik eerst even teruggaan naar de discussie tussen KLM en Koolmees. Want dat vond ik ook wel qua nieuws nog wel van belang.
Ja.
Die zijn aan het steggelen omdat KLM flexwerkers wel buitenboord heeft gezet. Ontslag heeft gegeven, 2000 man. En Koolmees zegt eigenlijk van ja, maar zo werkt die regeling. Ik wil hem eventjes laten horen bij Op1 dat hij er iets over zegt.
Het doel van het pakket is dat niet alleen mensen met een vast contract, maar ook mensen met een flexcontract of een oproepcontract, daar geldt het pakket ook voor. Dus als de KLM zou besluiten om gewoon door te betalen, dan vergoeden wij dus 90% van die kosten.
Ja, maar dat gaan ze dus niet doen, hebben ze
aangekondigd. Ja, dat zou namelijk inderdaad gewoon een heel slecht signaal zijn.
Slecht signaal?
Ja,
okay.
omdat wat we juist willen is dat ook mensen met een flexcontract doorgaan. Tegelijkertijd begrijp ik ook heel goed, daarom ben ik een beetje voorzichtig, dat begrijpt u van mij. Bij KLM staat het overgrote deel van de vliegtuigen staat aan de grond.
Ja, kijk, dit gaat heel veel debat geven, denk ik, de komende tijd met bedrijven.
Ja.
Vind je dat KLM in zijn recht staat hierbij?
Nou ja, Koolmees heeft ook al een beetje bakzeil gehaald. Want die heeft met KLM overlegd en heeft inmiddels ook gezegd dat hij wel begrijpt waarom KLM dit doet. Het is alleen wel heel erg zuur. En ik begrijp dat de politiek ervan baalt. Want deze week kwam er ook een brief van de gezamenlijke werkgevers en vakbonden richting bedrijven en cao-partijen, waarin natuurlijk werd gezegd, de regeling van Koolmees, die dus maandag open gaat, is bedoeld voor vaste mensen, flexwerkers, dus beste bedrijven, hou al je mensen binnenboord.
Ja.
Dat is VNO, zegt dat zelf. Ik heb VNO er eerder over bevraagd, maar wat vind je dan van KLM? Ja, dan begint ze al een beetje te sputteren en te schuiven. En het kan zijn dat er bedrijven zijn waar de crisis zo diep inslaat dat ze niet anders kunnen. En dat is nu waar KLM zich op beroept. Die zegt, onze loonkosten worden voor een groot deel opgevangen door de overheid. Maar dat zijn niet al onze kosten. Dat is een deel van onze kosten. Ik bedoel, en als wij nog maar op 10% van onze capaciteit kunnen draaien, dat bedrijf stort natuurlijk in.
Mm-hmm.
En die zien zich gewoon gedwongen om die flexwerkers desondanks naar huis te sturen. Het is alleen voor het politiek heel vervelend dat er zo'n signaal van zo'n...
Maakt het eigenlijk uit voor je regeling? Want je moet zelf 10% van het salaris opboesten als ondernemer.
Ja.
Dan zeg je, mijn flexcontract doe ik niet. Dan hoef je in ieder geval die 10% niet te betalen voor die mensen, toch?
Nee, zeker. En ja. die regeling is inderdaad van, nou, bij 100% omzet terugval krijg je 90% van je loonkosten doorbetaald. En dat gaat dan aan rato. Dus als je minder omzet terugval hebt, dan is het ook minder. Maar dat is het idee. En dan moet je 10% zelf bijbetalen. En het is ook open voor flexwerkers, maar je bent niet verplicht om die flexwerkers aan te houden. Je bent wel verplicht om je vaste personeel aan te houden. Als je collectief ontslag aanvraagt, dan heb je een probleem met die regeling. Dus in die zin is het juridisch heel moeilijk tegen te houden wat KLM hier doet. En allicht gaan bedrijven natuurlijk rekensommetjes maken. Want als de overheid 90% van de salarissen overneemt, dat is natuurlijk enorm genereus. Dan moet je 10% nog steeds doorbetalen. Ja. En dat ging bijvoorbeeld met die MKB-voorzitter ook over. KLM is dan natuurlijk een kapitaalintensief bedrijf. Ik bedoel, daarvan zijn de lonen is minder dan de helft van de kosten. Maar er zijn ook, MKB noemde ook gewoon bedrijven waar de lonen bijna alle kosten zijn. Mm-hmm. Dan hou je nog steeds die 10% kosten over. En als je nul omzet hebt, dan is het ook een heel groot deel van je salariskosten zijn weggevallen. Maar je moet nog steeds die 10% opbrengen. En ook nog de huur.
Waarom hebben ze dat eigenlijk gedaan? Want in die oude werktijdverkortingsregeling was het niet eens 90%,
geloof
ik. Nee,
veel lager.
Dus waarom hebben ze het eigenlijk niet gewoon op een lager percentage gezet?
Waardoor om ervoor te zorgen dat werkgevers zo min mogelijk prikkel hebben om mensen alsnog te ontslaan. Of mensen eruit te gooien. Dus in die zin is het veel ruimhartiger kan niet. Ik bedoel, er zit een klein beetje eigen risico, zeg maar, in van die 10%. Dus 90% betaalt de overheid en de rest moet je zelf betalen. En dat gaat zelfs voor de hoge inkomens op. Het gaat op tot maandinkomens van pak een beet €9.500.
Ja, dus de pilotensalarissen zijn bijna daarin ook.
Ja, de berekening van sociale zaken is dat 98,5% van de werknemers hieronder valt. Dus 1,5% van de hoogste verdieners. Mm-hmm. Nou, die krijgen dan niet alles helemaal doorbetaald. In ieder geval die werkgevers niet. De bedoeling is om werkgevers zoveel mogelijk te stimuleren om je mensen vast te houden. Bedrijven gaan toch rekenen. Kijk, en hier krijg ik ook wel het punt, dat zag ik ook dat in onze verslaggeving ook op gewezen wordt. Ja, KLM kijkt natuurlijk vooruit. Dus een regeling voor 3 maanden. Maar die begroten niet per 3 maanden. Die kijken natuurlijk verder vooruit. Mm. En die zien natuurlijk een enorme kostenpost desondanks op zich afkomen met niet of nauwelijks inkomsten. Wat moet je dan? En dat is een beetje het verhaal. Alleen als signaal, als politiek signaal, is het heel vervelend dat zo'n blikvanger als KLM dit nu doet. Ik snap wel dat de politiek daar ontzettend van baalt. En omdat ze natuurlijk ontzettend bang zijn dat andere bedrijven gaan volgen. Van, dan zie je, dat kan dus gewoon. Mm-hmm. Dat was natuurlijk niet de bedoeling.
Ja. En wat je hebt ook, de minister had veel bellen met bedrijven, begreep ik. Hè, om dit juist te voorkomen.
Nou, je loopt ook het risico dat het precies mensen treft die ook geen WW-rechten hebben. Omdat ze van die flexibele contracten hebben. Mm-hmm. En deze contracten, dat zijn wel tijdelijke contracten. Ja, als die gewoon aflopen, je verlengt ze niet. Dan kan je dat gewoon doen. En voor die mensen is ook geen werk. Hè. Dus dat was ook een beetje het dilemma van KLM.
Van wat laat je ze dan precies doen in een bedrijf?
Ja, niks. Maar goed, ze kosten je dan ook bijna niks. Mm-hmm. Dus dat is ook een beetje het lastige. Maar goed, dus in die zin moet het nog maar blijken hoe lang die steun voldoende blijkt te zijn. Ja,
het ZZP-loket is al open. Dat loopt via de gemeentes.
Ja, heel veel verwarring. Ja, heel veel gedoe.
Ik wilde je ook eigenlijk vragen van, want je ziet dat mensen nu ook gewoon kritiek op het systeem, op de arbeidsmarkt zelf weer krijgen. Dit aangrijpen zo van, nou zie je, bij ZZP loopt het niet goed als het dus zo tegen zit. Flexwerkers niet. Vind je ook dat dit een moment moet zijn dat we daar kritisch naar moeten kijken en daar veranderingen moeten aanbrengen?
Nou ja, het is wel een belangrijke les, denk ik. Terwijl tegelijkertijd is het zo'n rare crisis, zo ongekend, zonder precedent, gewoon waarbij bepaalde sectoren van de een op de andere dag gewoon volledig stilvallen. Dat is natuurlijk zo uitzonderlijk. Je kan niet zeggen van nou, dit is een soort crisis waar we hele arbeidsmarkten moeten inrichten. Ik mag hopen dat dit niet te vaak gaat gebeuren. Mm-hmm. Iets van wat zich op deze manier voltrekt. Maar allicht, bedoel zeker voor partijen ter linkerzijde en voor vakbonden, die zien natuurlijk als een bewijs van, zie je wel, dit is ook de keerzijde van die flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ik denk wel in die zin dat het gevolgen zal hebben, ook voor ZZP'ers, die ook nu wel keihard geconfronteerd worden met wat een extreem risico ineens op hun afkomt.
Ja.
Dus in die zin zal het wel voeding geven aan het debat voor na de crisis. En dat was natuurlijk ook al gaande, met allerlei vormen van sociale zekerheden die ook aan ZZP'ers werden opgelegd. Dus ik denk wel dat het wel aan denken zal zetten. Maar tegelijkertijd, ik vind het zo uitzonderlijk dat de vraag is of je de hele economie moet gaan inrichten. Nee, ik denk niet dat je de hele economie kan gaan inrichten op een crisis als deze. Mm-hmm. Dat is zoiets bizars. Ja.
En je hebt nog geen Amerikaanse toestanden, want daar zijn inmiddels 6 miljoen mensen met ontslag gestuurd.
Ja, dat zijn grafieken van, ik bedoel, die lopen gewoon het krantenpapier uit, joh. Ik bedoel, ja. Dat is echt zo krankzinnig. Ik bedoel, dat was vorige week al, wat was het, uit mijn hoofd, 3,3 miljoen ja. Uitkeringsaanvragen, nu 6,5 miljoen.
Mm-hmm.
Dan zie je gewoon zo'n kabbelend lijntje van week tot week ineens, en dan schiet het omhoog. Dat is echt ongelooflijk. Ja. En ik dacht, werkloosheid al richting de 9-10% zou gaan. Echt, het is onvoorstelbaar. Ik ben ook heel benieuwd welke dynamiek dat in die verkiezingen ook op gaat leveren. Je ziet dat Trump onverminderd populair blijkt bij zijn eigen achterban. Maar dit gaat natuurlijk wel heel veel, dit gaat natuurlijk heel veel onrust veroorzaken. En inkomensterugval van mensen. Waar ik geen idee van heb, is van hoe lang heeft een economie straks weer nodig om hiervan te herstellen?
Ja.
Steeds is de analyse, ja, dit is een korte maar diepe klap. Een diepe recessie. En we veren misschien heel hard weer op. Je ziet in sommige indicatoren uit China dat dat ook wel een beetje lijkt te gebeuren. Ook vertrouwensindicatoren die een hele harde val maken en dan ook weer omhoog gaan. Maar ook China heeft nu gewoon ook geen afzetmarkt meer. En zit ook te zoeken, ja, we gaan wel open, maar voor wie zit weer eigenlijk te produceren?
Mm-hmm.
Ook omdat die golf natuurlijk zo over de wereld trekt. Ja, en ook niet zomaar de wereld uit is. Dus ik ben echt heel benieuwd.
Ja. Nou, dat is volgens mij ook een heel goed onderwerp om volgende week weer verder
te gaan. Wat een open einde.
Ja, nou ja. Ik dank je hartelijk voor je tijd, Martin. Voor onze luisteraars zeg ik dat u ons ook kan e-mailen op podcast@dft.nl. En u kunt ons beluisteren op iTunes en op Spotify. Tot volgende week.
Tot volgende week.